Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee G. Vos uit Assen. Harry Bodewiets is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de zending en voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster J.M. Peels-Zwart, Zorgcentrum Vredonk, kamer 212. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we lied 85 uit de bundel Uit aller mond. Er juicht een toon, er klinkt een stem. Lied 85 uit de bundel Uit aller mond. Na votum en groet zingen we psalm 118, vers 2, in de nieuwe berijming. Psalm 118, vers 8, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Psalm 118, vers 8, in de nieuwe berijming. Dan lezen we de wet. En na de lezing van de wet zingen we psalm 32... vers 4 in de nieuwe berijming. Psalm 32, vers 4 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed dan luisteren we naar het gelegenheidskoor Testify. Die zingen het lied Zie hoe Jezus lijdt voor mij. En na het lied van het gelegenheidskoor zingen we het lied van de zondagsschool, het paasprojectlied. Dat doen we na het lied van het gelegenheidskoor. De zondagsschool zingt dan het laatste gedeelte van het paasprojectlied. Daarna volgt de schriftlezing, dat is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 8. Johannes hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 8, de schriftlezing. En daarna zingen we van psalm 68... vers 10. Psalm 68, vers 10. Zingen we na de schriftlezing. Dan zingen we na de verkondiging uit de bundel Zegende gezegend. God dank, laat iedereen het horen. Uit de bundel Zingende gezegend, lied 155. God dank, laat iedereen het horen. Na dankgebed en voorbeden luisteren we weer naar twee liederen van het gelegenheidskoor. Jezus alleen en de vredewens. Vrede zij u. Twee liederen van het gelegenheidskoor Testify. En na de inzameling van de gaven zingen we het bekende lied U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de glorie, opgestane Heer, zingen we tot slot. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
gemeente, broeders, zusters, gasten, luisteraars thuis. Eigenlijk heb ik voor u maar één belangrijke mededeling. De Heer is waarlijk opgestaan. Laten we daar eerst van zingen. Daar juicht een toon. Woensdag 4 april, jongstleden, is in de leeftijd van 84 jaar overleden onze zuster Greetje Rodenburg, gewoond hebbend Maarten Harpersoom Trompweg 360. De uitvaarddienst op donderdag 12 april om 14:15 vindt plaats in de aula van begraafplaats Rijnhof te Leiden en zal worden geleid door dominee J. Westerink, waarna bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op genoemde begraafplaats. In onze dienst van Goede Vrijdag zongen we ter nagedachtenis uit Psalm 25. Afgelopen vrijdag is bij Vincent en Romein Geense Brugmans een zoon geboren, Joas Leendert. Ze gaan hem Joas noemen. Vandaag zal in beide diensten voorgaan dominee Vos uit Assen. Het paasappel, morgen, tweede paasdag, zal geleid worden door TV-presentator Andries Knevel, aanvang 10:00. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee J. Westerink uit Urk. En voor de eerste keer wordt meegedeeld dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Sjoerd Boersma en Nienke Brugmans, DV donderdag 19 april. Aan broeder A. van Keulen werd op zijn verzoek door de kerkraad ontheffing verleend. Voor de nog openstaande vacature ouderling zijn de volgende broeders kandidaat gesteld: J.H. den Dekker en J. Slager. Voor de vacature diaken de broeders W.F. Blankenstein en G.J.P. Kruid. Stemmingsvergadering zal DV 15 april na de morgendienst plaatsvinden. Nu volgen nog enkele afbeeldingen van de zonderschool die ze nog graag met ons willen delen. En daarna beginnen we onze paasdienst staande met een moment van stilte voor persoonlijk gebed, votum en groet. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is in Jezus Christus en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen uit Psalm 118, vers 8, de verbazing en de verandering die er intrad toen de Zoon van God uit het graf kwam. Psalm 118, 8. Er ligt een hele week achter ons van overdenkingen uit het Johannesevangelie. Ook vanmorgen willen we stilstaan bij het Johannesevangelie. We hebben op Goede Vrijdagavond erbij stilgestaan dat Jezus van God verlaten was. 3 uur lang. En dat was het diepste lijden wat hem is overkomen, zodat het ons niet zou overkomen. En nu is Jezus opgestaan. En nu leeft hij en nu is hij aan de rechterhand van God. En dat bestaan van Jezus aan de rechterhand van God is ook een appel naar ons. Om met hem verbonden te zijn, om in hem te geloven. En op een nieuwe manier met de kracht van hem te vluchten en te wijken van de zonde. En kracht te zoeken in hem. Zo willen we vanmorgen lezen uit 1 Johannes 3, de versen 1 tot en met 8, waar Johannes zegt: ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. En dat komt door het werk van Jezus op Goede Vrijdag. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. En ge weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. En wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Zullen we een lied van verootmoediging zingen uit Psalm 32, vers 4. Samen bidden om de vreugde die hoort bij Pasen en om een open hart en een open woord en iets dat we mee mogen nemen waardoor we verder komen en vooral ook anderen mogen dienen vanuit het evangelie van Pasen. Zullen we bidden? Trouwe God en hemelse Vader, tot u komen we door de naam van uw Zoon, de opgestaande Heer Jezus. Heer, we weten dat u bij elkaar bent. Uw Zoon aan de rechterhand, omdat hij opgevaren is en omdat hij leeft. En we weten dat u bij ons bent door uw Heilige Geest. En dat u beloofd hebt om met ons te zijn alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Wij willen u vragen of u bij ons wilt komen, in ons hart, Heere, wat zo beïnvloed wordt door onze omgeving, maar ook door zichzelf. En we willen u vragen of u ons vanmorgen tegemoet wilt komen door uw Heilige Geest. Heere, dat we mogen verstaan dat het geheim en de sleutel daarin ligt dat we in u zijn, Heere Jezus. Heer, wilt u opnieuw duidelijk maken voor ons wat dat betekent om in u te zijn? Want in u mogen we rein zijn, rein als de leliën. In u mogen we rein zijn, overwinnaars zijn. Heer, help ons om te begrijpen en te ervaren wat dat is. Heer, we dragen ook allerlei dingen mee in ons leven die bij u vandaan gaan. Heer, we worden vaak op sleeptouw genomen. Door dingen, door zaken, door aantrekkelijke dingen die ons bij u wegbrengen. En zo dikwijls merken wij in ons hart dat dat niet goed is. Of dat het niet goed zit. Heere, dat het niet vlak is tussen ons en u. Heere, wilt u ons gevoelig maken voor die dingen waarover Johannes geschreven heeft in zijn brief. Die dingen in ons leven die onbewust of bewust tegen u ingaan. Wetteloosheid. Heere, juist door u in het geloof mogen we dat erkennen. We willen dat ook erkennen. We willen u belijden, Heere, dat we heel vaak van u afleven. En dat we daardoor ook worden gestimuleerd door onze omgeving en ook door de boze. Heere, wilt u ook in ons persoonlijk leven en ook in ons samenleven als gemeente de macht van de boze verbreken. En geven dat we persoonlijk en gezamenlijk ons naar u toe bewegen. Dat we groeien in de vrede. Dat we groeien in het samenleven en in het vrucht dragen voor de eer van uw naam. Wilt u zijn met allen die in deze dienst meewerken, die bijdragen. We willen u ook bidden of u wilt zijn met hen die meeluisteren. Heer, het kan soms zo zijn dat het evangelie niet door onze gevoelens heen komt. En dat we soms stobben met donkere gedachten. Heer, of dat het leven ons te veel is. Wilt u ook in deze dienst tekenen geven van uw overtuigende kracht. We bidden u of u wilt zijn met deze wereld. Wij vragen u of u elke plek wilt zegenen waar uw woord open gaat. En wilt u die beweging stuiten die de samenleving van u afbrengt. En wilt u door uw volmacht het omgekeerde bewerken. In Jezus' naam. Amen. Ja, bijzonder hoor. Een gelegenheidskoor. We willen Testify uitnodigen om voor ons te zingen, want er is reden genoeg voor. paasliederen, van Testify en van kinderen. Als je er gevoelig voor bent, dat is genieten. En nu gaan we luisteren naar het paasevangelie. Johannes 20, de verse 1 tot en met 8. Johannes 20, de verse 1 tot en met 8. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en ze begaven zich naar het graf en de twee liepen snel voort en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf en zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook hem volgende en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag en geloofde. Gelooft zij God met diepst ontzag. Na de verkondiging zingen. God dank, laat iedereen het horen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Het Lam van God is opgestaan, staat aangegeven als thema voor de preek. Het Lam is opgestaan en dat is zo vertrouwd voor ons, het Lam, de Heer Jezus, is opgestaan. En ik denk, en ik verwacht, en ik hoop ook, dat in de dagen die achter ons liggen, dat ook wat verdieping heeft gekregen bij ons, wat dat betekent, het Lam is opgestaan, En er zijn van die dingen die klinken zo vertrouwd als je met de woorden opgroeit, dat je er soms niet meer over nadenkt wat het werkelijk inhoudt. En ik denk dat de meeste van ons zich wel herinneren uit de kindertijd, dan waren er van die begrippen, die hoorde je in de kerk en die hoorde je op school. En daar zat je gewoon over na te denken en dan dacht je, wat is dat nou? En ik denk dat velen van ons toen ook wel nagedacht hebben, wat betekent dat nou? Het Lam van God is opgestaan. Waarom staat er nou niet, de Heer Jezus is opgestaan, maar het Lam van God is opgestaan. En voordat we het Paasevangelie willen luisteren, willen we daar even bij stilstaan. En dan zou ik eigenlijk even willen teruggaan naar al die lammeren in het Oude Testament die stierven in de tempel omdat de schuld van de zondaar op dat lam werd overgedragen. Dat is een kernbegrip, dat het overgedragen werd en dat het ook kan, dat je je schuld kunt overdragen aan een lam. En we hebben het Oude Testament nooit gelezen en nooit gehoord dat die lammeren die in de tempel stierven, en dat waren er natuurlijk heel veel, dat die lammeren ooit zijn opgestaan. Dwaas idee eigenlijk. Je moet je het niet voorstellen. En al die lammeren in de tempeldienst die gestorven zijn en die, ja, die deel uitmaakten van de offermaaltijd, dat die zouden opstaan. Een vreemd idee. Maar de Heer Jezus is gestorven als het Lam van God. En hij is wel opgestaan. Gemeente, de Heere God heeft eigenlijk de schuld van mensen op dat Lam gelegd. En het Lam is daarvoor gestorven. Dat gebeurt bij ons ook, dat schuld wordt overgedragen. Als het over een Lam gaat, dan staan we te aarzelen en dan denken we, is dat niet uit de oude tijden? Maar wij doen het ook. Bijvoorbeeld als iemand failliet gaat. Ik hoop niet dat het u ooit overkomen is. Maar dan wordt uw schuld, die wordt achtergelaten bij degene op wie u een vordering hebt. Of die schuld, die wordt van u afgenomen. Die wordt overgedragen. Toen mijn oom een keer een boerderij wilde starten, toen kwam hij bij mijn vader en zegt hij, mijn vader, wilt u borg voor me staan? Dat betekent, als het bedrijf failliet gaat, dan wordt het bedrijf van mijn vader verkocht. Dat is overdracht van schuld. Eigenlijk gebeurt dat heel veel. Dat overdragen van verantwoordelijkheden, van schuld, dat maakt heel diep deel uit van onze samenleving. Zo zit onze samenleving met elkaar. En dat wordt gedaan door een autoriteit, door de rechter. En gemeente, het gaat er vanmorgen om dat er een autoriteit is in de hemel. God die ons gemaakt heeft. En die ons verantwoordelijk gemaakt heeft. Die ons moreel gemaakt heeft als mensen die kunnen samenleven met hem en met elkaar. En hij heeft het recht en de volmacht om schuld van ons over te dragen op het Lam. En daarop komen we terug als we vanmorgen nadenken over het Paas Evangelie, als we met elkaar nadenken over het evangelie. En ik was heel blij dat broeder Den Dolar vanmorgen begon met te zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat maakt ook iets warm in ons, hè? Dat we dat mogen zeggen. Dat je dat ook samen als gemeente mag zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Dat heeft ook iets als een teken van hoop in het in de samenleving om ons heen, dat hier een gemeente samenkomt en op andere plekken ook, waar nog gezegd wordt, Jezus is waarlijk opgestaan. Maar op de paasmorgen klonk het eigenlijk niet, hè? Bent u zich dat bewust? In geen van de vier evangeliën begon de paasdag met de Heer is waarlijk opgestaan. Want die waren nog in het verdriet. Die waren daar nog bij. Dat idee dat Jezus in het grafkamertje was gelegd door Jozef van Arimathea en Nicodemus. En die waren met de gedachten op een Goede Vrijdag en die waren bij hun rouw. En die wilden de zondagmorgen naar het graf gaan, naar de Sabbat, om daar de laatste eer te bewijzen aan de overledenen. Maar het was wel gebeurd. Daar in de stilte, waar niemand bij was, daar is de Heer Jezus opgestaan. Hij is naar buiten gelopen, niemand zag het. Straks zullen ze hem wel ontmoeten, maar niemand had het gezien. En dan, ja, dan is er sprake van al die mensen die Jezus in de loop van de dag zijn gaan ontmoeten. Die Jezus levend hebben gezien. En dan in de loop van de paasdag, dan komen er getuigen van de opstanding. Mensen die hem werkelijk hebben gezien. En daar wil ik heel, heel graag de klemtoon bij leggen. U hebt vanmorgen aan tafel gezeten met iemand, met uw vrouw of met u. Met iemand. Sommigen zijn alleen aan tafel. Maar de meeste van u hebben met iemand aan tafel gezeten. En die weten, ik was vanmorgen met die en die op paaszondagmorgen aan tafel. Daar bent u getuige van. En zo werkelijk zijn er ook getuigen van mensen die de Heer Jezus hebben ontmoet op de dag van de opstanding. En er zijn veel getuigen. Later zegt Paulus in Romeinen 15 dat hij is ook van Cephas gezien en hij is door de 500 gezien. Hij is door de vrouwen gezien. Hij is door heel veel mensen gezien. En dat is het geheim van de blijdschap, dat hij ook gezien is. Dat de mensen hem ontmoet hebben, dat hij leeft. Maar geen evangelist begon ermee. De mensen waren eigenlijk, mag ik het zo zeggen, moedeloos. Ik mag het ook zo zeggen, ze waren verward. Dat wat wij ook ervaren als we iemand verliezen, dat je moedeloos wordt. Dat je aangevochten bent, dat je verward bent. En er zijn er twee discipelen hier die in dit gedeelte een rol spelen. Dat zijn Petrus en Johannes. En die zijn op die paasmorgen dus absoluut zonder paasgeloof. Die leven in die nevels. En in dit gedeelte zijn we te getuigen van dat ze stap voor stap over de drempel worden heen geholpen. Het paasevangelie in het Johannesevangelie is beschreven vanuit de beginnende ervaring van de mensen die Jezus gaan ontmoeten. Het gaat over de reactie van Johannes en van Petrus op de boodschap van Christus. En het is fijn om daarnaar te luisteren, omdat wij ook met dat punt zitten, met het probleem van hoe reageren wij? Kunnen wij ermee aan de voeten? Zijn we er nog in? Staan we aan de rand? En daarom is het fijn om te kijken naar het verslag van de opstanding. De opstanding die niet zelf wordt beschreven. Maar ja, van alle bloemen en planten die vandaag opbloeien, hebt u ook niet gezien hoe die uit de bol zijn gekomen en hoe die zijn ontkiemd. Wat u ziet, wat u ontmoet, dat zijn de bloemen. En zo is het met Pasen ook. We kunnen ook vandaag de dag nog Jezus nog steeds ontmoeten. Door zijn woord, door zijn geest, door het gebed mogen we de Heer Jezus ontmoeten. En we hopen dat de uitleg van het woord eraan bijdraagt dat u Jezus ook wilt blijven ontmoeten. Of voor het eerst hem wilt ontmoeten. Ja, wat er gebeurd is in die grafkamer, gemeente, we kunnen het alleen maar reconstrueren, want er was niemand bij. Maar wat er gebeurd is dat Jezus wakker werd. Eigenlijk zoals hij gezegd had, de Zoon des Mensen heeft de macht het leven af te leggen en het weer op te nemen. Soms zeggen we, Jezus is opgestaan, dan is hij het onderwerp. Jezus is opgestaan. We zeggen ook wel, Jezus is opgewekt door de Vader, dan is God het onderwerp. Maar we mogen ook echt wel zeggen, Jezus is opgestaan, want hij heeft de macht het leven weer te nemen. En dat heeft hij te danken aan het feit dat hij zijn taak volbracht heeft aan het kruis. Hij wordt wakker. En dan zijn er van die aardige dingen in deze geschiedenis. De doeken liggen er nog, maar de zweetdoek is netjes opgevouwen en aan de kant gelegd. Daar buiten het graf is een engel die de steen van het graf heeft weggerold. En zo heeft God in de hemel en de opgestane Jezus en de engelen hebben samengewerkt op dat vroege moment op de paasmorgen. En Jezus is van Golgotha, van Gethsemane, van de plek waar hij begraven is, alweer terug op weg naar Jeruzalem. Ja, en in Korinthe 15 weten we dat hij gezien is, hè, door Johannes en Petrus. En ja, die zijn in die morgen naar de graftuin gegaan. Ze zijn naar de graftuin gegaan, bepaald niet ontspannen, bloednerveus zou ik zeggen. Want ze hadden van Maria van Magdala en van de andere Maria gehoord dat het graf leeg was. En de vrouwen hadden begrepen dat het lichaam weggenomen was. Dus Petrus en Johannes helemaal opgewonden op weg naar het graf. Die twee, Petrus en Johannes. Eigenlijk zijn het kameraden. Oh, daar kun je heel veel van vertellen, hoe ze door de Bijbel eigenlijk altijd samen optrekken. En zo verschillend dat ze zijn, komen we op terug. Samen op weg naar het graf. Nou, aan de manier waarop ze naar het graf gaan, kun je al zien dat er verschil is tussen hen. Petrus is de hardloper die in eerste instantie voorop gaat. Dat kun je lezen. Hij gaat voorop. Hij als eerste. Petrus van die mooie belijdenissen. Petrus die steeds weer een belangrijke rol speelt. Gij zijt de zoon van de levende God die op het water gaat lopen, die steeds weer vooruit gaat. En zijn kameraad Johannes, die bedachtzaam is, die geen woord te veel zegt. De man van de vaste lijn, de man ook van de liefde, aan wie Jezus zijn moeder heeft toevertrouwd. En zo gaan ze samen naar het graf. Ze lopen tegelijk, staat er in vers 4. Ze zijn met elkaar verbonden. Zoals ze er ook bij waren toen Jezus bij Caiaphas was. En zoals ze ook weer samen zijn als straks met Pinksteren het evangelie verkondigd wordt. En nu heeft Petrus, is eigenlijk heel stil. Wat is er een verschil tussen deze twee? En dat is bij ons ook het geval. Er is heel veel verschil tussen ons. En je mag en je moet ook wel zeggen dat de Heere God met ons ook een persoonlijke weg gaat. Hij gaat de persoonlijke weg met ons, zoals hij met Petrus en Johannes een persoonlijke weg ging. Op dit moment is Petrus helemaal beduust en vol met schaamte over hoe het gegaan was. En Johannes zit er nog in. Johannes volgt de vaste lijn. Hij was ook bij het kruis geweest. Ze hebben elkaar nodig. Dat is bij ons ook in de gemeente. Je hebt elkaar nodig. Soms heb je die ander nodig om niet weg te geraken in onmogelijke dingen of dingen die je bezighouden. Je moet elkaar steeds weer bij Jezus brengen. En wat zit er een verschil tussen gemeenteleden? Zoals het tussen Petrus en Johannes zit. Bij Petrus is het hollen of stilstaan. Ja, je kunt zeggen van je wordt daar niet goed van die man. Die man werkt op mijn zenuwen, zouden we zeggen. Nee. We gaan het niet over karakters hebben. Petrus en Johannes gaan samen. Naar het graf, waar ze ontdekken dat Jezus er niet is. Gemeente, wij, ik denk ook jonge mensen, wij zitten er altijd een beetje mee van Jezus opgestaan. We zitten er altijd een beetje mee van, is dat nou waar? Oké, Maria had gezegd dat er sprake was van grafroof. En Daar had ze ook alle reden toe om dat te denken, omdat de Romeinen helemaal niet gelukkig waren met een graf waar de mensen konden samenkomen. En dus die dacht dat. Maar was dat niet heel logisch dat Maria dat dacht? En kan dat nou, Jezus opstaan uit de doden? Ik meen, dat was een journalist. Ik denk dat verschillende van u die wel kennen. Die man was een Amerikaan, Lee Strobel. En van zijn vak was hij rechtbankjournalist. Die zat elke dag in de rechtbank en die maakte verslagen voor een grote Amerikaanse krant. Waarmee hij dus aangaf hoe het allemaal gegaan was in de rechtszaak. Hij was bijzonder gevoelig voor getuigen. Getuigenverhalen. Want wat er voor de rechter gezegd wordt, dat is gebaseerd op getuigenverhalen. En zijn vrouw, en dat komt wel eens vaker voor, zijn vrouw was gelovig geworden. En hij, met zijn goede verstand en ook met zijn beroepshouding van, ja, voor de rechtbank, je wilt gewoon dat iets aangetoond wordt en anders bestaat het niet. Hij ging de gedachtenoefening doen, eigenlijk om zijn vrouw een beetje te plagen, om eens met het oog van een rechtbankjournalist na te gaan hoe de getuigenissen over de opstanding van Jezus eruit zagen. En hoe het gekomen is, ik weet het niet. Maar aan het eind van het verhaal had hij met een triomfantelijke glimlach aan zijn vrouw willen melden dat hij toch wel ondenkbaar was. Maar hij heeft een boek geschreven, u kunt het boek kopen. En hij moest zeggen tegen zijn vrouw: volgens de ogen van een rechtbankjournalist is dit een hele goede case. Er is getrouw beschreven op grond van getuigenissen van levende mensen en voldoende getuigenissen dat Jezus werkelijk is opgestaan. En al die kleine elementen die waargenomen zijn, die door hun aanvankelijk niet geïnterpreteerd konden worden, het opgevouwen doek, het past allemaal in een zaak die stand houdt. Jezus is opgestaan, want de getuigenverslagen zijn deugdelijk. Daar kan niemand een speld tussen krijgen. Gemeente, en het hoeft ook niet te verbazen, en dan gaan we naar vers 9, want in vers 9 staat, zij hadden dat allemaal niet verwacht en ze hadden het allemaal niet door, Petrus, Johannes en de anderen ook niet, want zij kenden de schrift nog niet. Petrus en Johannes zijn op weg naar het lege graf, maar ze kenden de schrift nog niet. Ik mag het ook zo zeggen, de Heer Jezus had dikwijls gesproken over zijn sterven en opstanding, dat hij de macht had het leven af te leggen en het weer te nemen, maar ze kennen de schrift nog niet. En dat wil zeggen, ze rekenden er niet mee. Het was dus wel gezegd allemaal, het was duidelijk genoeg gezegd, met hele opvallende beelden. Denk maar aan het beeld wat Jezus gebruikt in de Matthäus-evangelie, dat de Zoon des mensen in de aarde gaat, zoals Jona in de vis ging. En zoals Jona er na een aantal dagen weer uitkwam, zo komt de Zoon des mensen ook uit de aarde. Ook heel veel andere beelden. Dat had toch een lampje moeten laten branden. Maar ze kenden de schrift nog niet. Dat wil zeggen, het was niet functioneel. Het werkte niet. Gemeente, en ik moet zeggen, dat kennen wij ook. Dat ken ik ook. Hoe vaak is het niet zo, als je bezig bent met de Bijbel, dat dingen nog voor je open gaan ook. Waarvan je denkt, had ik dat maar geweten als ik 15 was, of 16, dan had ik niet zo getopt. Maar ze staan er wel. Maar je rekent er niet mee. Ze kenden de schrift nog niet. We hebben al gezegd, als de twee mannen bij het graf komen, dan komt Johannes eigenlijk eerder aan. Dat is helemaal tegen zijn aard in. Dat is tegen zijn aard. Johannes is meer rustig. En de voortvarende Petrus blijft achter. Gemeente, het is goed bij stil te staan in wat voor toestand Petrus eigenlijk is. Petrus zit met schuldgevoelens. Hij heeft Jezus verraden. Petrus heeft die warmhartige loyaliteit. Hè? Ik weet niet of u dat kent, maar je hebt mensen, je hebt vrienden waarvan je weet, daar kan je op aan. Daar kan je op aan. En ook al maak je een fout, ook al ben je ook al vlieg je wel eens uit de bocht, maar je kan wel op ze aan. Zo iemand is Petrus wel. Dat is die echt wel. Als je de brieven van Petrus leest, gemeente, dat is indrukwekkend. Wat een volwassen vent. Wat een rijpe gelovige. Maar hij is uit de bocht gegaan. Hij voelt zich rot. We hebben vandaag de dag, ik wil niet bij de jongeren te raden gaan, maar er is een hele vocabulaire van mensen wat je kunt zeggen als je je rot voelt. Ik ga ze hier niet noemen. Je moet me niet uitdagen. Maar zo heeft Petrus zich gevoeld. En ja, dat herkennen wij ook wel. Dat herkennen wij, denk ik, ook wel in de omgang met de Heer Jezus. Wij zijn soms zo uit de bocht gevlogen met de omgang met de zondagen en met de omgang met het avondmaal. En in onze omgang met mensen van de kerk. Dat je denkt van, ja, ik ben eigenlijk zo slordig geworden, ik ben eigenlijk te ver gegaan. En dan hebben we iets van, laat dan ook maar. En dan gaan we achteraan. Ik wil er even niet bij horen. Dan ga ik achteraan, want ik voel me, ik weet niet hoe ik me voel. Ik voel me beschaamd, maar ik ben het met mezelf ook wel eens. En er zijn ook dingen die anders hadden moeten in de kerk. Ik heb alle recht om afstand te nemen. Maar dat verwarde van binnen, omdat de kerk wel het lichaam van Jezus is. En op Jezus houdt van de gemeente. En dan kom je er niet uit. Zo loopt Petrus achteraan. En zo kwam het dat Johannes als eerste het graf binnenkomt, vers 4 en 5. En dan ziet hij daar de grafdoeken liggen. En het graf is inderdaad leeg, wat de vrouwen hadden gezegd. Maar hij ging er niet in. Hij ging er niet in. Maar het schoot ook niet bij hem te binnen, wat Jezus had gezegd. En wat Jesaja ook al had gezegd. Deze heeft geen verderf gezien. Hij is bij de rijken in de dood geweest. De profeet Jesaja, Jesaja 53. Wonderlijk, hij is bij de rijken in de dood geweest. Nou, dat was Jozef van Arimathea. Die rijke man heeft hem in het graf gelegd. Maar Johannes, nee. Ze kenden de schriften nog niet. Gemeente, ik vraag me af. Als we straks in de toekomst Jezus gaan ontmoeten, als die onverwacht toch terugkomt. Hè? En hij staat hier voor de deur. Of waar u dan woont. Of je wordt vervroegd opgenomen in de hemel. Of je sterft vroeg. Ik denk dat ik er diep van overtuigd ben dat er heel wat dingen door ons heen gaan wanneer we Jezus ontmoeten, wanneer we in de hemel komen, wanneer we de voltooiing van de dingen zien, dat we denken van, en ik had het kunnen weten. Het klopt dus toch. Het ging er toch over. En dat proces, daar zit Johannes hier middenin. Straks, de Pinksterdag, dan heeft Petrus zekerheid. Dan preekt hij dat de stukken ervan afvliegen. Maar hier, nee. En toch, als Johannes daar bij het graf staat en niet naar binnen gaat, dan op het laatste moment kunnen we lezen, dan vliegt Petrus hem toch voorbij. En er staat dat Petrus zich verwonderde. Wat is hier aan de hand? En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam het eerst bij het graf, dus Johannes. En zich vooroverbuigende zag hij de windsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Maar Simon Petrus dan, die spurte vooruit. En die kwam hem volgende. En hij ging het graf binnen. En zag de windsels liggen. En Petrus verwonderde zich. Gemeente, dat kan ons ook gebeuren. Dat als we bezig zijn met het woord van God en als we de Bijbel lezen, dat we voelen dat er ligt iets. Ergens is er iets in wat mijn aandacht vraagt, waar je niet aan voorbij kunt gaan. En dan, heb je dat wel eens gehad? Heb jij dat wel eens gehad? Dat je bezig bent met de Bijbel en dan zeg je van, ja, ergens zit hier iets wat het normale te boven gaat. Dat is een punt. Het evangelie heeft een punt. maar je weet niet hoe je het een plek moet geven in je leven. Nou, zo is het met Petrus ook. Petrus verwonderde zich. Hij zegt, wat is hier nou gebeurd? Hij kan het niet hanteren. Hij komt ook nog niet bij wat Jezus allemaal gezegd had. Want wat hij had moeten denken is, Jezus is waarlijk opgestaan. En ik ga hem straks ontmoeten. Zover komt hij niet. En wie zover wel komt, dat is, vul zelf in, dat is Johannes. Johannes, het staat duidelijk geschreven in het Bijbelgedeelte. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Gemeente, dat betekent dat Johannes het aan elkaar koppelde. Hij paste de schrift toe. Hij is opgestaan. Johannes ziet de doeken liggen. Vers 8. En hij begrijpt het met één. En hij zag het en hij geloofde. En hij koppelde dat wel. Hè? Hij kon de Bijbelwoorden, hij kon de profetie van Jezus, van Jesaja en al die gedeelten die wezen op dat wat er gebeurd was, hij kon het wel koppelen. En hij brak door de nevels heen en hij werd blij. En dan, hoewel dus Petrus Johannes voorbij gesneld was, geroetst, en je ziet het zo voor je, was Johannes toch de eerste die geloofde. Je kan eigenlijk zeggen, de voortvarendheid van Petrus maakt Johannes scherp. Ze hadden elkaar toch nodig. Begrijp je wel? Ik heb het natuurlijk hier en daar een beetje aangezet, dat verschil. Maar dat verschil was er ook. En ik heb het ook om die reden aangezet dat wij nu hier in de Zuidhovenkerk stilletjes denken van Petrus, boeiend. Maar ik liever niet zo. Petrus zat even op het verkeerde paardje. En Johannes, ja, Johannes komt er vandaag prima uit. Die trouwe man, die Jezus niet verloochend heeft, die altijd bij Jezus bleef. Hij komt er even heel goed uit. En zo gebeurt het ook in de kerk, hè. Die trouwe mensen die al voor de zoveelste periode in de kerkenraad zitten, of voor de zoveelste periode de schoonmaakdienst en de toilet hebben waargenomen van voor de oorlog tot nu toe. Dat zijn er trouwe mensen in de kerk. Ja, dat zijn mensen waarop je kunt bouwen. Maar er zijn ook mensen die gaan op ontdekkingsreizen, die doen ook andere dingen die ze misschien beter niet hadden kunnen doen. En voordat je het in de gaten hebt, ja, ik ben maar eerlijk, heb je twee niveaus in de kerk. Van de mensen die trouw zijn en van de mensen die een rimpeling hebben in hun carrière. Ach, gemeente. Ze horen bij elkaar. Want je zou bijna kunnen zeggen dat Johannes niet zo gespitst was geraakt op het woord dat vervuld was. Dat hij niet zo gespitst was geraakt wanneer Petrus niet als eerste naar binnen was gegaan, had gekeken en zich omgedraaid had naar Johannes. En dat hij vol verwondering gezegd had tegen Johannes van, wat is hier aan de hand? Weet je, zo heb je elkaar nodig. Sterker nog, de Heere God werkt zo. De Heere God, de Heilige Geest, heeft ook Petrus gebruikt om Johannes over de drempel te krijgen, zodat hij voluit kon zeggen, ik geloof. Gemeente, er is een leeg graf. Maar op dezelfde dag hebben tal van mensen hem gezien. 500 mensen, de vrouwen hebben hem gezien. De andere discipelen, de 12 hebben hem gezien. De Emmausgangers hebben hem de volgende dag gezien. En zij weten, Jezus leeft. Gemeente, heel dikwijls kunnen wij in onze tijd een beetje jaloezie hebben naar die mensen die toen in staat waren om Jezus fysiek te ontmoeten. Dat lijkt toch nog iets meer te zijn. En dat kan toch ook weer, als het zo uitkomt, een kleine verontschuldiging zijn dat we het nog niet helemaal kunnen geloven. Maar ik moet zeggen, u zit ernaast hoor. En jij ook. Je zit er even naast. Verder even goede vrienden, maar je zit er even naast. Want de discipelen hebben de Heer Jezus inderdaad lijfelijk ontmoet. Maar de discipelen leefden nog niet in de bedeling van de Heilige Geest. Die bedeling waarin gezegd werd door de Heer Jezus: ik zal bij u zijn alle dagen tot de volleinding der wereld. Ik moet zeggen dat ik dat op mijn 16e ook niet in de gaten had. Maar ik denk dat ik dat in gemeenschap met heel veel broeders en zusters doe. Ik denk daar elke dag aan. Dat Hij door de Heilige Geest belooft met me te zijn. Hij is zo dicht bij me als mijn eigen vrouw bij me is. Hij is daar elke dag. Hij is aanspreekbaar. En met name wanneer we de Bijbel daarbij openen, wanneer we de schriften kennen, dan gaan we begrijpen wat de Heilige Geest doet. Wij liggen niet achter bij de discipelen. Gemeente, jongens en meisjes, verder wil ik jullie niet afvallen, maar we liggen voor op de discipelen. Het Lam is opgestaan, het leeft, de Heilige Geest is uitgestort en Hij is met ons doordat Hij is opgestaan. En nu is het mijn vraag, mag u de Heer Jezus op deze manier ook kennen? Kennen, dat betekent dat je met hem optrekt, hè? Dat is kennen. Mag u hem kennen, mag u met hem optrekken? Zoals je met je vriendin gaat fietsen op tweede paasdag. Bemoei me niet met je programma, maar het zou kunnen, weet je wel. En wat je dan doet, ik weet het niet. Je kan links afgaan, je kan rechts afgaan. Maar je trekt met elkaar op. Dat wil je toch ook, hè? Je wilt gewoon bij elkaar zijn. Dat is alles. Heb je dat ook met de Heer Jezus? Ken je hem? Want dit machtige evangelie, deze machtige gave van God, maakt ons ook verantwoordelijk. Het Lam van God is opgestaan. En we mogen niet anders dan met hem optrekken. En God is daarmee bezig, vanuit zijn liefde, maar ook vanuit zijn eeuwige liefde. En hij zegt vanmorgen tegen u en tegen mij, ken je hem al? Want buiten hem leef je in de branding van het leven in Dordrecht een verloren leven. En verlorenheid betekent in de Bijbel niet optrekken met Jezus. En dat is ook het appel van morgen. Doe zo in de paasviering mee. Wees zo blij dat je met de Heer Jezus het nog een keer doorneemt. Heer Jezus, ken ik u nu echt? Kent u mij? Of moet er nog wat gebeuren? Want Heer, ik ben zo verbluft van het feit wat u gedaan hebt en dat u opgestaan bent. Het mag er niet bij blijven. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven tot in eeuwigheid. En Heer Jezus, u weet het. Of ik erbij hoor of niet. Als je zo mag bidden op Paaszondag, dan vier je paasfeest. Amen. We willen vanmorgen ook bidden voor mensen. En over alle gebeden, voorbeden in de kerkdiensten valt een bijzonder licht. Inderdaad, doordat Jezus is opgestaan. We willen bidden voor de familie Pelgrim. Broeder Pelgrim werd afgelopen woensdag opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En vanwege klachten, mentale klachten, willen voor hem bidden. Ook voor de familie Hogendoorn van Beek. Broeder Hogendoorn is de afgelopen week geopereerd aan een aneurysma. Die operatie is voorspoedig verlopen. Maar tijdens de operatie is een tumor met uitzaaiingen ontdekt. En broeder Hogendoorn getuigt wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is Heer een hand. De komende week wordt overleg gepleegd over de behandeling. Wij willen daarvoor bidden en ook voor het vertrouwen van broeder Hogendoorn. Ik wil ook bidden voor de familie Rodenburg vanwege het overlijden van zuster Rodenburg. U hebt dat ook kunnen zien in het mededelingblad. We willen bidden voor de familie De Geus. Broeder De Geus komt ten val, waardoor hij verschillende ribben gebroken heeft. En dat hing weer samen met het feit dat hij kinkhoest heeft. We willen ook bidden voor zuster Van Wijk, voor de familie Van Wijk Adam. Gisteren is broeder Van Wijk vanwege hevige pijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen. Het onderzoek blijkt dat hij een galblaasontsteking heeft en wordt er ook voor behandeld. En we willen bidden voor de familie Kouweleers, met name voor broeder Kouweleers, die burn-out klachten heeft. We willen hem opdragen in het gebed. En ook willen we tot slot danken voor de voorspoedige geboorte van een zoon bij Vincent en Rozemarijn Geense. De zoon heet Joas Leendert en de roepnaam is Joas. Zullen we bidden en danken. Vrouwe God in de hemel, door de Heer Jezus komen we tot u, ook na deze paasverkondiging, om u het bijzonder te vragen om de Heilige Geest. Omdat ook voor ons heel dikwijls geldt, en ze kenden de schrift nog niet. Dat wil zeggen, we rekenen niet met de schriften in de werkelijkheid van ons dagelijks leven. Heren, en we begrijpen dat dat beslist nodig is. En dat we anders gedesoriënteerd raken, dat we verkeerde stappen nemen en dat we verkeerd de boel interpreteren als we de schriften niet kennen. We willen dat ook vragen voor hen die voorbeden nodig hebben. We willen u bidden voor familie Pelgrim. Heer, ik wil u vragen of u acht wilt geven op zijn mentale lijden. Ik wil u vragen of u hem tegemoet wilt komen door mensen, door gedachten, door gebeden, door medicijnen. Wees met de familie. We bidden u ook voor de familie Hogendoorn. Heer, wat een ontdekking dat je zoiets belangrijks als een aneurysma, dat dat mag gelukken en je ontdekt dan dat er tumor en uitzaaiingen zijn. U was erbij toen dat gebeurde. Wij willen u als gemeente dringend vragen of u daarin wilt zijn met gedachten en met inzichten, met vertroosting, met uw woord. Heer, wilt u versterken wat broeder Hogendoorn mag zeggen? Mij geleid des Heeren hand in de toekomst. Heer, dat dat als het ware in zijn hart blijft zinderen. En dat dat niet woorden zijn, maar dat dat werkelijkheid is. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wil u ook bidden, familie Rodenburg, door het overlijden van zuster Rodenburg. Heer, wilt u met hen zijn? Deze tijd van rouw, van ontmoeting, van allerlei zorgdingen, maar ook van rouw. Heer, wil u vragen of u wilt zijn met broeder De Geus. Dus wel heel lastig en heel naar. Gebroken ribben. Terwijl je zo moet hoesten. We willen u bidden voor deze broeder. Of het draaglijk mag worden. Of u herstel wilt geven. Of u daarbij wilt komen met uw woord. Met vertroosting van mensen. Van u. We willen u bidden voor de familie van Wijk. Die moest vaststellen dat broeder van Wijk in het Albert Schweitzer ziekenhuis is opgenomen. Je wilt u de behandeling die ingezet is ook zegenen. Ook de pijnbestrijding. Maar vooral alle spanningen die dat geeft, wilt u dat wegnemen in het gezin. Wil ik bidden voor broeder Kouweliers en voor de familie. Vanwege burn-out klachten. Heren, we begrijpen dat zo goed. Wie van ons kent dat niet in meerdere of mindere mate in onze dynamische tijd? Maar toch, het kan doorzetten. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem gedachten geven van u die hem hier doorheen voeren? Wilt u ook herstel geven? Wilt u met het gezin zijn? En tenslotte wil u uw naam ook prijzen voor de geboorte van Joas Leendert bij de familie Geense Brugmans. We prijzen uw naam dat het voorspoedig is gegaan. Heer, wilt u zich uitstrekken naar dit gezin, naar het kind. Heer, zodat het door een nieuwe geboorte ook u mag leren kennen. En dat de ouders daar ook een rol in mogen spelen. En wij als gemeenschap en als gemeente. Wij bidden u dat. En wil u vragen of u naar ieder van ons wilt toekomen. Juist wanneer er dingen zijn in ons hart, zoals in het hart van Petrus, die maken dat we niet open zijn voor de opstanding. Of dat we het niet kunnen toepassen in ons leven. Wees ons nabij door uw woord en door uw geest. Geef ons de geest van omkeer, van verwondering, van berouw. Ook van geloof. In Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen komen. En dan willen we daarna gaan luisteren naar Testify. Ja, dat was fijn. En nu zetten we de inzameling van de gaven voort. Met de bijdrage aan de collecte. En dat is voor Israël en voor de zending en voor de kerkelijke kassen. En daarna zingen we ons slotlied U zij de glorie. ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u, hij behoede u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en over jou en geven zijn vrede. Amen.